Goedemiddag allemaal. Ik zie hier, begint hier een timertje te lopen. Dat is voor mij altijd heel handig. Ik heb namelijk de neiging om wat uit te lopen, zeg maar. Maar dat geeft niet, want anders staan jullie toch in de file. Dus dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. Welkom allemaal. Ik ben blij dat jullie er nog zijn. Ik had eigenlijk zoiets van, ja, 4:15. En dan op vrijdagmiddag. Nou, het vind ik wel dapper dat jullie er nog zijn. In zo'n grote getale nog. Hij was oorspronkelijk om 11 uur gepland, maar mijn vliegtuig landde pas om 12 uur. Dus dat viel niet mee, zeg maar. Dan had ik hem vanuit het vliegtuig moeten doen. Ik kom namelijk net uit Brazilië. Echt net. Ik was namelijk, even kijken, ik was hier. En ja, naar hè, dat is echt heel vervelend. Ik was hier om op een conferentie te spreken, dat was gisterochtend nog. Dus het was allemaal een beetje krap, maar het ging net. Dus als jullie kunnen, nou, laat ik eens zeggen wie ik ben voor mensen die mij niet kennen. Ik ben Sander Hoogendoorn, ik werk voor Capgemini. Voor mensen die Capgemini kennen, dat is een heel groot bedrijf. Er werken geloof ik 110.000 mensen wereldwijd, dat is dus heel veel. En ik heb de rare functietitel Principal Technology Officer. Dat is een soort chef lege dozen. En ik hou me eigenlijk bezig met de innovatie van software development op een heel breed vlak. Een aantal van die dingen die daar uitgekomen zijn, ga ik ook vandaag wel wat over laten zien. Nou, ik heb wat geschreven, ik spreek wel eens ergens, nou, dat vertelde ik net al. En willen jullie echt wat weten? Dit is mijn blog. Heel veel van wat ik vandaag vertel staat ook op mijn blog. Maar staat ook op deze website, www.smartusecase.com. Dat is de website van ons agile ontwikkelplatform. En als je echt snelle vragen hebt, dan kun je mij beter tweeten. Want dan heb je kans dat ik op de terugweg in de auto, dan sta ik toch in de file. Dus dan kan ik wel wat terug antwoorden of zo. Nou goed, ik was dus hier. En zoals je begrijpt moest ik natuurlijk mijn verhaal voor vandaag nog voorbereiden. Dus ik heb me uitermate geconcentreerd geprobeerd te werken de hele week. En dat ging heel erg goed. Waardoor ik eigenlijk vanochtend op het vliegveld in Lissabon, dit is in Lissabon vanochtend, nog even mijn slide deck door ben gelopen. En ik geloof dat het nou wel goed gaat. Meestal heb ik iets te veel materiaal bij me, maar dat komt wel goed. Goed, wat gaan we doen? Ik ga eigenlijk een vrij breed spectrum doorsnijden. Dat betekent dat ik niet op een of andere nieuwe Microsoft technologie heel erg diep ga inzoomen. Maar wat ik ga proberen jullie te laten zien, hoe je op een wat netjes gestructureerde manier. Dat deden die foto's geen goed aan, denk ik dan. Dus op een netjes gestructureerde manier, vanuit je requirements en de businessprocessen die je zou willen implementeren, kunt komen naar iets wat wij smart use cases noemen. En hoe je daar vandaan ook weer gewoon die dingen kunt coderen. Dus het is een naadloze lijn van, zeg maar, je businessprocessen, naar je use cases, naar je smart use cases, zoals we dat noemen, naar je code. En ook nog, en dat is iets wat we in het afgelopen jaar, half jaar, hebben toegevoegd aan ons ontwikkelplatform, ook nog weer door naar unit test. Dus we schrijven ook unit test op use case niveau. En daar krijg je hele leuke dingen van. Ik ga jullie proberen te laten zien hoe het werkt. Het is niet te koop. Dus ik verkoop ook niks. Want, ik ben geen verkoper. Nou, dat kun je ook wel zien. Hè. En ik rij ook niet in een BMW, dus dat helpt ook niet. Het is wel het framework wat eronder ligt, waar je wel wat code voor gaat laten zien, hoort in de open source te zitten. Daar zijn we ook mee bezig. Was het niet dat de website die we daarvoor lieten maken in India, dat duurde wat langer dan we dachten. Dus we gaan het nou weer terughalen naar Nederland. En dan staat die, denk ik, eind volgende maand wel compleet in open source. Goed, laten we eens even kijken. Laten we eens beginnen met die requirements. Ik ga wat technieken uit de requirements laten zien. 3 om precies te zijn. Ik ga het hebben over user stories, over wat ik dan use cases noem en over use cases en smart use cases in het bijzonder. Ik doe eigenlijk al, ik denk al een jaar of 12, 13, niet anders dan agile projecten meer. Nou, op dit moment de meest populaire agile, ik ga het overigens niet over agile hebben, want dan zitten we hier morgenavond nog. De meest populaire agile aanpak op dit moment is er eentje die heet Scrum. En in Scrum is het heel gebruikelijk om gebruik te maken van de requirements techniek die user stories heet. En als je kijkt naar user stories, hier staan er wat voorbeelden van. Maar ik ga eigenlijk de volgende, hier staan betere voorbeelden nog. Dit is een typische user story. As a non-administrative user, I can modify my own schedules, but not the schedules of other users. En eigenlijk wat je ziet in dit soort projecten, in Scrum projecten, is dat de set aan requirements die je implementeert, bestaat uit dit soort regeltjes. Als die en die wil ik dit en dit bereiken. Nou, dat is op zich cool, hè? Als je een telefoonlijst voor de receptionist maakt, is dat goed. Nou ja, dat werkt op zich prima. Je kunt er ook wel weer wat gradaties en hiërarchieën aanbrengen. Maar het vervelende is, als je software aan het bouwen bent in complexe landschappen, zoals ik bijvoorbeeld hier heb. Dit is een landschap van een van de klanten waar ik de afgelopen 2 jaar voor gewerkt heb. Ieder blokje is een systeem in dit landschap. En dat betekent dat ieder bedrijfsproces wat ze herautomatiseren of opnieuw automatiseren, dat snijdt ze een beetje dwars door dat landschap heen. Nou, dan zie je al dat iets over de complexiteit. En als je dan je requirements gaat opschrijven van, nou, als die en die wil ik graag dit en dat. Dat is wat weinig, zeg maar. Dus dat is, in dat soort projecten, zeker in van die grote service-georiënteerde projecten, is dat net even onder de maat. Om je een voorbeeld te geven over hoe groot zo'n landschap is. Dit blokje hier, dat roze blokje, dat heet SAP CRM. Dat is een enorm systeem, het is ook heel erg duur. En daar zit een database onder. Mogen jullie raden hoeveel tabellen er in die database zitten? Doe ze gok, raad je nooit namelijk. Roep eens. 1000? Wah. 10.000? Wah. Had niet gedacht, hè? 142.000 tabellen. Dat is een hele hiërarchie, hè? De stap zit heel erg hiërarchisch in elkaar. Maar dan kun je eens nagaan, dus als je door dat landschap heen moet, dat is wat lastig. En dan zeggen veel mensen, ja, maar wij gebruiken use cases. Dat kan ook, hè? Use cases is denk ik wereldwijd nog steeds de meest gebruikte requirements techniek. En dan zie je nog wel eens dit soort dingen. Dit komt bij een grote bank vandaan, ik ga niet zeggen welke natuurlijk. Zeker niet als het opgenomen wordt. Nee, ga ik niet zeggen. En, kijk, use cases aan zich beschrijf je altijd op dezelfde manier. Dat betekent, je schrijft op wie de actoren zijn die de use case uitvoert, wat het doel is van die use case, wat de precondities zijn, dus de voorwaarden waaraan je moet voldoen, wil die worden uitgevoerd, wat zijn postcondities zijn, dus wat die voor jou doet. En daarna schrijf je iets op wat meestal het basic flow wordt genoemd. De stappen die je neemt tot aan het positieve einde van de use case. En dat noem je de basic flow of de happy flow of de happy day scenario's en alle benamingen voor. En wat je daarna opschrijft zijn de alternative flows. Wat is nou een alternative flow? Nou, als je op een van die stapjes in je stappenplan een uitzondering hebt, dan maak je een alternative flow. Dat is een apart stukje tekst, dat ga je ook weer nummeren. En dat komt dan uiteindelijk, als je daarmee klaar bent, komt hij misschien weer terug hier. Misschien valt hij er wel uit met een negatieve postconditie. En op die alternative flows kun je weer andere alternative flows hebben. En weer andere alternative flows, enzovoort, enzovoort. Daar moet je natuurlijk mee opletten. Nou, dit is een heel slecht voorbeeld van zo'n use case. Ik noem dat dan ook een huge case. Dit ene voorbeeld beslaat 65 pagina's tekst. Dan zijn we natuurlijk allemaal developers, hè. Al moet ik heel eerlijk zeggen dat ik deze week nog geen code heb geschreven. Ik kon er op een of andere manier de tijd niet voor vinden. Ik had het wel graag gewild. Maar als je dus een developer bent en je moet dit ding gaan uitwerken. Dat is hopeloos. Nou, laten we zeggen een team als developers dan. Want in je eentje kom je hier al helemaal niet uit. De basic flow van deze use case beslaat 12 pagina's tekst. 12 pagina's met stapjes die je moet doorlopen om bij het positieve einde uit te komen. Dat is veel. Dit ding heeft meer dan 100 alternative flows. Dus meer dan 100 uitzonderingen met weer uitzonderingen en weer terug of niet terug enzovoort enzovoort. Nou, als developer word je daar gewoon tureluurs van. Dat is gewoon niet handig. Als je tester bent, maar niemand is je tester natuurlijk. Is er iemand per ongeluk tester? Echt waar? Top. Vind ik echt goed. Maar de grap is namelijk, testers komen nooit op conferenties. Die hebben geen tijd namelijk. Die moeten al onze zooi opruimen, daar komt het ongeveer op neer. Dat wil je niet. In agile projecten staat trouwens natuurlijk heel anders. Hè? Als tester, als je een basic flow hebt en 100 uitzonderingen daarop met uitzonderingen daarop, dan moet je alle scenario's moet je gaan zitten uitzoeken. Toch of niet? En je kunt nagaan als je uitzondering op uitzondering uitzondering hebt, dat je met 100 uitzonderingen, nou pak een beetje 10.000 scenario's zou kunnen krijgen. Kan zomaar, hè? Ja, dat is wat veel, kan ik je vertellen. Dat is niet leuk. Dan ben je gewoon 3 jaar bezig om dingen te testen. Dat is dus niet handig. Use cases op dit niveau zijn gewoon niet handig. Toch is dit het traditionele niveau waarop use cases worden uitgewerkt. Kun je dat anders doen? Ja, dat kan. Dat ga ik je proberen te laten zien. Dit is een plaatje, dat komt uit een boek van een meneer die heet Alistair Coburn. En die schreef dat boek, dat heet Writing Effective Use Cases. Ik denk in 495, zo schat ik een beetje uit mijn hoofd. En daar staat op de kaft zelf staat dit plaatje. De binnenkant van de kaft trouwens, maar de buitenkant is paars. Echt een fraaie kleur. Maar, en hij zegt, ja, use cases heb je eigenlijk op allerlei verschillende niveaus. En hij onderscheidt 5 niveaus. En het belangrijkste niveau is eigenlijk dit niveau. En ik zal je straks aan de hand van de aanpak hoe we komen tot die smart use case, zal ik je laten zien waarom dat niveau belangrijk is. Dit is het niveau waarop iedere use case 1 user goal realiseert. Nou, als je nog even deze erbij pakt, dit is zo'n use case. Deze use case heet wijzigen adres. Echt waar. Dus als je dat doorlopen hebt, heb je adres gewijzigd. Nou, bij een bank is dat wat ingewikkeld, dat snap je ook wel. Maar dat is niet zo heel handig natuurlijk. En wat je zou kunnen doen, als je naar dit plaatje kijkt, zou je zeggen, hey, dat niveau daaronder, is dat niet nou ook nog heel erg interessant? Kijk, die twee hierboven, die zijn wat abstract. In het algemeen zul je zien dat als je dit gaat doen in projecten, dat als je op deze niveaus iets aan het tekenen bent of aan het beschrijven bent, dan heb je het over processen. En daar zitten business analisten in en informatie analisten. Nou, de business analisten die komen ongeveer tot hier. Daarna haken ze dus een beetje af. En het leuke van business analisten, dat iedere business analist heeft zijn eigen tekentechniek. Dat is mooi, van Visio en van Word, je kunt er op PowerPoint, je kunt er prachtige plaatjes maken met geheel je eigen notaties en wat dan ook. Doen die gasten, is er iemand business analyst per ongeluk? Nee hè, maar die komen niet op Microsoft conferenties, die komen alleen op Visio conferenties ofzo, of Excel conferenties. Dat zou wel cooler zijn trouwens. Maar dat haakt tot hier en dan begin je eigenlijk in de rol van de informatieanalyse te komen en dat loopt zo'n beetje tot hier. En ik vind dat de developerrol eigenlijk zo'n beetje dit moet afdekken en de testrol idem dito. En het leuke is, als je use cases gaat modelleren op dit niveau, en ik zal je daar zo heel veel voorbeelden van laten zien, dan kom je uit op een niveau waarbij je zegt, kijk, de use cases die hier zitten, die helpen bijdragen aan het realiseren van dat user goal. En dat, als je dat gaat doen, als je dat zo gaat modelleren, biedt dat allerlei hele interessante voordelen. Dan ga ik proberen duidelijk te maken. Kijk, hier zie je het verschil. Dat bovenste plaatje is één use case, die heet register call. Hey, je bent een callcenter applicatie aan het bouwen en iemand belt naar het callcenter en zegt, mijn wasmachine is stuk, kun je er wat aan doen? En dan ga je eigenlijk allerlei stapjes doorlopen om dat voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld moet je gaan identificeren, joh, wie is die klant nou eigenlijk? En als die er niet is, dan moet je hem aanmaken. Deze had eigenlijk de create customer moeten heten. En als het een bestaande is, misschien is het ook wel een bestaande call. Als het niet zo is, maken we een nieuwe aan. En dan moeten we het product erbij zoeken waar het over gaat en uiteindelijk koppel je er een medewerker aan. En dat, je kunt het nog verder verfijnen. We hebben hem wel eens uitgewerkt met nog 6 of 7 van die dingen erachter. En dan wordt die prachtig om te zien. En het leuke is dus dat je eigenlijk dit plaatje hier aan de onderkant hetzelfde doet als het plaatje aan de bovenkant. Met dit verschil dat als je dit plaatje aan de bovenkant zou nemen met dat ene use case erop, die op dat user goal level zit, dan krijg je dus een hele lap tekst. En als je het zo doet, dan krijg je meer plaatje en minder tekst. Want je krijgt voor ieder use case krijg je nog steeds diezelfde structuur aan tekst. Hè? Dus wie hem uitvoert, wat het doel is, de pre- en de postcondities, de basisstappen en de alternative flows. Maar het leuke is, als je dat doet, dan zie je dat ieder van deze stukjes tekst in het algemeen niet langer is dan een pagina of 2-3. Nou, als ik zo'n pagina of 2-3 aan een team geef van een developer en een tester en zeg, joh, realiseer dit, bouw dit en test dit, dat is te doen. En dan heb je misschien 5, 8 scenario's, dat kun je testen. En dat kun je ook bouwen. Maar als developers kunnen daarmee omgaan. Dat snappen we. En dat is dus een heel handig niveau. Ik zal je nog even proberen de voordelen en de verschillen daarvan te laten zien. En je maakt dus veel meer gebruik van die tekentechniek in plaats van dat je heel veel tekst gaat zitten schrijven. Nou hou ik veel meer van tekenen dan van tekst schrijven, ondanks dat ik nog wel eens wat veel tekst schrijf. Maar, het leuke is, dat communiceert veel makkelijker. In het algemeen, als we dit soort plaatjes tekenen, doen we dat in workshops waarbij zeker de klant aanwezig is. Of de product owner als je in een scrum project mogelijk terechtkomt. Of de eindgebruikers, of de domain experts, of de, nou, geef het beestje maar een naam. Of de informatieanalisten die daarvoor verantwoordelijk zijn. Je doet dat dus in een samenstel van verschillende rollen. Want de developers en de testers zitten daar ook bij, als het aan mij ligt. Heb je met z'n allen heel makkelijk dezelfde blik. Het communiceert heel makkelijk. En het leuke is, als je dat doordoet op dat smart use case niveau, dan zie je dat die bolletjes allemaal ongeveer even groot, even klein zijn. Met een moeilijk woord noem je dat, de granulariteit van die dingen is ongeveer even groot. Het voordeel daarvan is dat je ze op een schaal kunt uitdrukken. Je kunt ze schatten. De schaal die we daarvoor hebben, ik zal hem niet laten zien, maar die staat ook op de website, die is 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10. 8 en 10, hè? Niet 18. Maar, en dat is de schaal waarop je die dingen uitdrukt. Dus als je dit gebruikt in projecten, dan kun je vroeg in een project dat al modelleren, en dan heb je een schatting van je project. Mijn huidige project bijvoorbeeld, heeft een grootte van op dit moment 1404 smart use case punten. Nou weet ik ook hoe hard we gaan in dat project. We doen namelijk per iteratie, ik geloof 22,4 punten op dit moment. En het kost ons ongeveer 10,5 uur per punt. Daar kun je prachtig aan rekenen. Dat betekent dus dat je geen schattingen meer aflevert, maar gewoon berekeningen over nieuwe projecten. Dat is echt cool. Het leuke is namelijk, ze zijn ook uitwisselbaar over projecten. Maar het gaat nog verder. Het leuke is, zeker in agile projecten, is het een goede eenheid van werk. Maar het is ook een goede eenheid van werk om code in te schrijven. En daar ga ik natuurlijk een groot deel van het verhaal over houden. En als je dat dan inderdaad doet, dan zie je dat sommige van die bolletjes, bijvoorbeeld als ik terug ga naar dit diagram, zoals dat zoeken van die klant. Als je een callcenter applicatie aan het bouwen bent, dan is search customer is iets wat echt wel vaker voorkomt. Je gaat dus hergebruik herkennen al in je requirements. En natuurlijk ga je het ook zo bouwen. Ieder use case in het model wordt een use case in code. En dat kan ik aanroepen. Dan kan ik zeggen, nou ga maar een klant zoeken. En dan regelt hij dat. Op wat voor manier dan ook. En dan op een gegeven moment is hij klaar, heeft hij zijn postconditie gerealiseerd. Dan zeg je, nou hier heb je een klantobject terug. Doe er maar wat leuks mee. Ik ben klaar. En zo simpel kun je dat in elkaar schroeven. Nou, dat is natuurlijk de truc. Hoe doe je dat dan? En het leuke is, je kunt het ook testen. Nou, dat ga ik natuurlijk ook nog laten zien. Goed. Hoe modelleer je dat spul dan? Het aardige is, we zijn daar ooit heel lang geleden mee begonnen. Met te kijken naar de use cases. En op een gegeven moment kwamen we terecht in een project dat workflow-oriented was. Dat was eind jaren 90 zo'n beetje. En er was een heel groot bedrijfsproces gemodelleerd. En dat bestond uit 25 verschillende stappen. En ieder van die stapjes moest een Java-applicatietje worden. Ja, dat ga je niet hier hardop zeggen natuurlijk. Dat is legacy, hè, dat begrijp je wel. Maar, en dat werden dus 25 kleine Java-applicaties met een klein stukje user interface erbij. Wat services eraan en zo. En het liep allemaal niet, hè, want WebSphere was, daar was nog 3 man voor nodig om WebSphere aan de praat te houden. Moest een eigen generator meenemen en zo. En, maar goed, in ieder geval, die 25 applicaties hadden we uitgemodelleerd in 25 van die use case diagrammetjes. En het grappige was, dat het bedrijfsproces wat daar overheen gemodelleerd was, dat sloot daar gewoon, of andersom, die use case diagrammetjes sloten daar precies op aan. En dat gaf ons het idee om daar een stukje aanpak bij te maken. En die aanpak ga ik je laten zien. En het begint eigenlijk altijd bij de start van je project. Als je moet gaan nadenken, hé, wat is de scope van mijn project? En veel mensen hebben de neiging om veel te veel in scope te nemen. Zeker gaandeweg een project gaat die scope altijd groeien. Hè? Maar we zijn ook begonnen met 1298 smart use case punten. Nu zijn het er 1404. Gaat nog net. De meeste projecten overigens wijzen de requirements gaandeweg het project tussen de 20 en de 25%. Als je in een watervalproject zit, dan is dat gewoon... Nou ja, daar zijn drieletterige afkortingen voor. Die ga ik nu even niet gebruiken voor camera. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Dus je begint te kijken naar de scope van je project. En eigenlijk tegenwoordig, als je naar projecten kijkt, dan zie je dat... Die projecten eigenlijk altijd bedrijfsprocessen automatiseren. En we pakken dat eigenlijk op een niveau dat je zegt, nou, het zijn clusters aan bedrijfsprocessen nog op dit moment. Wat voor dingen dan? Nou, in mijn huidige project heb ik hier bijvoorbeeld staan contacten, investments, donations, referenties, autorisatie, rapportages. Al dat soort groepjes van processen. En als je dat hebt geïdentificeerd, en dat kun je echt vrij snel doen, dat kun je met één workshop kun je dat doen, dan kun je niveau verder. En dat is het interessante niveau. Dan krijg je eigenlijk twee soorten dingen. Je krijgt van die hiërarchieën nog steeds. Bijvoorbeeld autorisatie, hè, dat valt dan uiteen in login, logout, beheren rollen gebruikers, change password, reset password, beheren permissies, enzovoort, enzovoort. Het zijn losse blokjes proces, die wel allemaal bij elkaar horen. En die onderste, die chronologische processen, dat zijn eigenlijk meer veel meer de workflow-achtige zaken. Zo van, ik moet heen en weer naar Brazilia, en dan moet ik een aantal vliegtickets hebben, en ik moet een hotel hebben, regel dat. Zo'n soort proces. En daar heb je heel veel van. En eigenlijk zie je dat vrijwel alle automatiseringsprojecten op dit moment draaien rondom het implementeren van dat soort processen. Daarom zie je ook steeds meer enterprise service bus ontstaan, workflow engines die in het midden zitten van je applicatie, BizTalk dat er middenin zit, enzovoort, enzovoort. En het aardige is, er is een moment waarop je zegt van, hé, nu gaan we over van analyse naar, laten we er software voor bouwen. En dat moment bereik je op het moment dat de blokjes in deze diagrammen, en of dat nou hier of hier is, elementaire bedrijfsprocessen zijn. Wat zijn nou weer elementaire bedrijfsprocessen? Nou, daar kun je heel lang en breed over discussiëren. Dat doen die businessproces mensen, doen dat ook allemaal. Maar de eenvoudige definitie is eigenlijk, de eenvoudige richtlijn daarvoor, die heet autopop. Was van gehoord? Nee, hè? Zit hij nooit in een echte project of zo? Wat zitten jullie ergens onder een stoeptegel of zo de hele dag? Of, nee. Autopop staat voor one time, one place, one person. Dus als iets wordt uitgevoerd op één moment, door één persoon of één rol, op één bepaalde plek, dan zou je te maken kunnen hebben met een elementair bedrijfsproces. Bijvoorbeeld die register call, hè, iemand belt naar die callcenter en dan moet die call verwerkt worden. Dat is typisch een elementair bedrijfsproces. En het aardige daarvan is, dat is precies ook het niveau waarop use cases leven. Dus die use cases op dat middelste niveau, dat user goal level, zijn precies die dingen. Dus wat je kunt doen, als je een of andere wat voor business process modeling techniek dan ook hebt, en je kijkt naar de blokjes in die plaatjes, en het zijn EBP's, elementaire bedrijfsprocessen, stap dan over naar use cases. En dan krijg je zo'n plaatje. En dat is dat bovenste plaatje van register call. En de volgende stap is een interessante. Dat is niet standaard. Niet iedereen doet dat, maar steeds meer mensen gelukkig wel. Is zeggen van, nou moet je luisteren, ik ga ook maar eens uitzoeken of ik daar use cases uit kan trekken, die voor mij mooie kleine eenheden van werk, zeker in agile projecten vormen, en al die voordelen hebben die ik net heb genoemd. En dat kan. En er is een beperkt setje aan hele simpele richtlijnen voor, dat ergens 2-3 slides verder staat. Maar ja, die heb ik in het vliegtuig nog ingeschroefd, dus ik weet niet helemaal precies waar die uithangt, maar dat zien we zo wel. En dan kom je uit op die smart use case diagrammetjes. Nou, even in plaatjes, hè, want plaatjes zeggen natuurlijk meer dan 1000 woorden, al heb ik niet zoveel woorden op mijn slides. Dit is zo'n plaat. Hier zie je eigenlijk de hele scope van een project. Dit is eigenlijk het project zelf. Wij gebruiken eigenlijk veel zo'n soort techniek. Dat kun je in PowerPoint ook mooi doen met een organizational chart en een visiocanaal. En waar dan ook kun je dit in tekenen. Dit is toevallig een misbruikt UML activity diagram. Maar dat geeft niet, want het doet het ook. Kun je prachtig die structuur in weergeven. En hier zie je de proces op dat cloud level. Dat doet er op dit moment niet heel veel toe wat het voor dingen zijn. En hier zie je ze op dat kite level. En dat kite level betekent, als ik deze zou pakken en ik zou die uitwerken, dan is dat ofwel nog zo'n harkje, ofwel het is een chronologisch proces. In mijn voorbeeld is het zo'n chronologisch proces. En dan krijg je zo'n ding. En ook hier zijn we allerlei technieken voor. Hè? Je hebt nog steeds mensen die maken flowcharts. Dat is niet meer van deze tijd natuurlijk, maar mensen vinden dat leuk. Zeker de wat ouderen onder ons, die kennen, oh, je flowcharts, ja, dat ken ik. Nou, dit is weer een UML activity diagram, doet het ook. Maar je kunt ook een BPMN diagram gebruiken of teken het op een whiteboard of op een flipchart met dingetjes die je zelf leuk vindt. Als het maar allemaal op hetzelfde neerkomt. Namelijk dat de stapjes hierin die elementaire bedrijfsprocessen zijn. En dat is hier ook het geval. Dus ik heb deze nog even verder uitgewerkt. En dan krijg je zo'n soort plaatje. Dit is typisch zo'n smart use case diagrammetje. Dus wat je ziet, hè, afletteren betalingen, is degene die hier ook staat. Dus hetzelfde ding. Dus je hebt nu gecreëerd traceerbaarheid vanuit de scope van je project naar de totaal hoeveelheid aan dingen die je moet gaan automatiseren, de processen, naar de bedrijfsprocessen die eronder zitten, naar je use cases. En use cases zijn meestal wel de eenheid om dingen te realiseren. Dus dan kom je op dit plaatje uit. Het grappige overigens aan dit plaatje is, dit is een bak met services in SAP ECC. Dus er is een heel groot ding en daar kun je services op maken. Dan komt er een BAPI uit. Dus een, ja, bij SAP hadden ze allemaal andere afkortingen. Wij noemen dat een API, zij noemen dat een BAPI, whatever. Er gaat in ieder geval een bericht in, er komt een bericht uit. En dat is wat zo'n service doet. Dus ook die services modelleer je als smart use cases. En dat werkt als een trein. Nog een voorbeeld. Oh nee, kijk, hier is die slide waarvan ik niet wist waar die zat. Het is een heel simpel setje richtlijnen. Als je dat ene bolletje hebt, dat register call, dan zou je naar deze richtlijnen kunnen kijken en zeggen van nou, als een van deze gevallen zich voordoet, maar dit is geen wetmatigheid, het zijn richtlijnen. Het hoeft niet altijd zo te zijn, maar het is niet een wet van mede en persen, maar het zijn richtlijnen. Dus bijvoorbeeld zeggen we, op het moment dat er een apart scherm bij hoort, trek dat bolletje er maar uit. Dus bijvoorbeeld als ik die register call heb en ik moet eerst de klant zoeken, nou, je kunt je voorstellen dat er een scherm bij hoort met wat zoekcriteria, een submit button, dan komt er een lijstje en uit dat lijstje kan ik er een kiezen. Dat snap je. Dat is, of dat nou een Windows applicatie is, of het is op je phone, of het is een ASP.NET web of een ASP.NET MVC met Razor erop, dat maakt niet uit. Het ding is hetzelfde, dat is wat hij doet. Namelijk je kunt daarop zoeken. Dus als het één scherm heeft, nou, trek hem er maar uit als bolletje. Want dan kun je dat ding apart implementeren en wie weet ga je hem nog vaker gebruiken. Ook als je denkt dat er ergens hergebruik kan plaatsvinden van zo'n stuk functionaliteit, haal het er maar uit als bolletje. Of als het een complexe berekening is, trek hem er ook alvast uit. En vaak weet je nog niet eens wat die berekening is op het moment dat je het model maakt. En zo had ik ooit in een project berekenen, prepensioen. Ik weet nog niet hoor, het is gelukkig al 10 jaar geleden, dus ik heb het compleet verdrongen. Dat is een van de eerste .NET projecten in Nederland. Maar ja, daar zat berekenen prepensioen in. Nou, trek hem er maar uit als bolletje. En als het een agile project is, tegen die tijd dat je dat ding gaat realiseren, dan kijk je dan wel naar wat erin staat. En zo zijn er nog wel een aantal van die dingen. Ieder rapport is bijvoorbeeld weer een apart use case, enzovoort, enzovoort. Nou, als je dit soort richtlijnen volgt, dan kom je dus op van die plaatjes uit. Ik zal er een paar laten zien. Deze komt uit mijn UML-boek. Dus als je je gaat aanmelden voor een datingsite, er gebeurt tegenwoordig heel veel. Ik geloof dat we in Nederland iets van 3 miljoen singles in de huwbare categorie hebben. En dan ga je aanmelden voor een datingsite. En dat staat hier. En het zijn eigenlijk twee aparte diagrammetjes dit, die ik even bij elkaar heb gezet. Eén is om je aan te melden en twee is om je lidmaatschap te activeren. Waarom zijn dat nou twee verschillende diagrammen? Nou, omdat dit gebeurt op het moment dat je je gaat aanmelden, dan krijg je een mailtje. En als je in dat mailtje klikt, dan kom je eigenlijk op deze terecht. Jullie hebben je allemaal eens aangemeld bij een datingsite, dus jullie snappen dit allemaal. Maar dat hoeft helemaal niet op hetzelfde moment plaats te vinden. Het is waarschijnlijk wel dezelfde persoon. Maar laten we daar even van uitgaan voor het gemak, hè? Maar het hoeft niet op hetzelfde moment te zijn. Ja, voor hetzelfde geld doet hij dat een dag later. En dan heb je dus in principe niet meer autopop, want het is een andere time. En dus is het een ander modelletje. Nou, hier heb ik er dus twee. Ander voorbeeld. Kijk, dit is leuk, want je kunt die modelleren, printjes uithangen aan de muur. En dan heb je voortdurend, kun je kijken naar waar zit je in je project. En als je er een af hebt, zet je een grote vink doorheen en is die klaar. Ik zal nog een complexere laten zien, deze. Die had ik al eerder denk ik in de slide. Dit is een prachtig voorbeeld van een smart use case diagram in een SOA-landschap. Het zijn er eigenlijk 5. In SOA-projecten doen we het eigenlijk anders. Ik zal even al die blokjes erbij trekken. Dit is eigenlijk de user interface, dit is de portal. En dit zijn stukken workflow. Dit zijn allerlei transformaties of allerlei dingen die je zou kunnen doen met services. En dit zijn allerlei services in allerlei verschillende systemen. Het zijn eigenlijk dus 5 diagrammen samengeperst. Dit is er eentje, dit is er eentje, dit is er eentje, dit is er eentje en dit is er eentje. Eigenlijk met deze paarse blokjes erbij. En zo zie je dat je heel makkelijk dit soort modellen kunt tekenen. En ook dus al die blokjes apart kunt realiseren. En dat is superhandig. Dan ga je ze vervolgens op het moment dat je ze gaat realiseren, en dat is dan afhankelijk van of je in een agile project of in een watervalproject zit. In een watervalproject schrijven ze alle 100 heel vroeg in je project uit. En dan blijkt later dat je er 20 van nooit gaat bouwen. Dan heb je 20 van die dingen voor niks uit zitten schrijven. Dat hoort zo in watervalprojecten. En in een agile project doe je dat pas op het moment dat die in de iteratie zit waar je dat ding gaat bouwen. Ga je nadenken van, hey, hoe zit dat ding in elkaar? En dan schrijf je dat stukje tekst erbij. Nou, hoe ziet zo'n stukje tekst er nou uit? Eigenlijk altijd zo. Dus wat is het doel van het ding? Waarom doen we dit? Dit is alles een hele simpele. Deze kun je ook gewoon standaard uitgenereren trouwens. Maar wie voert dat ding nou uit? Wat zijn de voorwaarden waaronder je dat ding mag uitvoeren? Dus deze mag altijd worden uitgevoerd. En wat doet hij voor je? Nou, ofwel slaat hij een nieuwe driver op of niet. Dat kan natuurlijk ook. Als je op cancel drukt op het scherm wat erbij hoort, ja, dan sla je niet op. Met dat soort dingen moet je dus ook rekening houden. Nou, hier heb je een stuk van die basic flow, dat ziet er zo uit. En hieronder, ja, dat heb ik er dan weer niet op staan, staan er een aantal van die alternative flows. En wat is het grappige daarmee? Als je dat uitschrijft, dan kun je daar vervolgens weer een plaatje van tekenen. En dat is een plaatje zoals hier, waarbij eigenlijk diezelfde use case doorlopen wordt weer en wordt gekeken naar wat zijn nou de verschillende scenario's waarmee ik dat ding kan doorlopen. Dit is werk van de tester. Typisch, die maken van dit soort diagrammen en die halen daar de scenario's uit. Je hebt daar een team, heb je daar een techniek voor, dat heet een proces-cyclus-test. Maar tegenwoordig heb je ook een use case test, doet precies hetzelfde. En dan vervolgens gaan ze dit soort dingen doen, hè, testers. Die schrijven een heleboel testgevallen uit. En tegelijkertijd dat je dit doet, kunnen de developer aan de slag om het ding te realiseren. Nou, dan ben je allebei klaar, dan kun je het ding netjes testen. En in een agile project loopt dat dan lekker binnen een dag of twee loopt dat rond. En dan heb je weer het ding af. Dan is de vraag natuurlijk, dit zit er ook nog tussen. Wat heb je nou allemaal voor soorten van use case? Je zag al die kleurtjes al. En die kleurtjes hebben te maken met dat we in de loop der jaren allerlei verschillende types zijn gaan onderscheiden. En waarom is dat nou handig? Nou, dat is handig omdat je daar altijd hetzelfde werk in doet. En het geeft je een soort vocabulaire waarin je kunt praten. Ik noemde net al zo'n search customer. Wij noemen dat een search. Oké? Okay? Of ik nou een search customer, een search product, of een search investment, of een search donation, of een search weet ik veel wat maakt. Ze zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. Het is hetzelfde werk wat er gebeurt tijdens de use case. En dan zetten we er zo'n vlaggetje op. Zo'n vlaggetje noem je in UML, noem je dat een stereotype. En daar komen die kleurtjes ook vandaan. Want je kunt in UML kun je profielen maken. Kan trouwens ook met Visual Studio 2010. En daar staan die vlaggetjes bovenop en daar kun je kleurtjes aan herkennen. Dus daarom hadden die bolletjes links, die waren oranje. Gele en oranje bolletjes zijn eigenlijk gebruiken we vaak voor user interface-achtige typen. En het leuke is dus, dat geeft je dus echt een manier om over die dingen te praten. En dan zegt zo'n klant in zo'n workshop, die zegt dan, ja, maar we moeten hier een master detail hebben op, wat heb ik hier staan, op product en order. Of hier in deze service moeten we customers en orders aggregeren tot één ding. Enzovoort, enzovoort. En al dat soort veel gebruikte termen hebben we eruit gehaald. En hebben we een lijst van gemaakt. Die staat ook op die website. Dit is gewoon een stukje van die website. Dit zijn bijvoorbeeld al onze front-end types. Maar er zijn er nog veel meer. Dan zijn er ook over rapportages en over services en dat soort zaken. En het leuke is, als je die vlaggetjes erop hangt, kun je nog makkelijker modelleren. Dan wordt het doen van dit soort analyses heel snel. Het leuke is, je kunt namelijk die klant een beetje die richting induwen. Als die klant zegt, ja, maar dan dit en dat, een schermpje zo, een knopje daar, een knopje daar. En dan zeggen, oh, dat is eigenlijk gewoon een search. En de eerste keer zitten ze dan zo te kijken, en wat is dat dan? Nou, dan leg je het uit. En dan zeggen ze, ja, dat klopt wel ongeveer. En ja, dan deze en deze velden. Zeg, nee, die velden komen wel als het ding bouwen. Nu weet ik genoeg dat het een search is op customer. Daar ben ik nu wel klaar mee. En het aardige is dan, dan kun je die standaardtypes ook weer gebruiken om nog makkelijker te schatten. Heb ik nou een diagrammetje hierachter staan? Ja. Kijk, hier zie je zo'n voorbeeld. Dit is toevallig een voorbeeld met heel veel user interface gerelateerde dingen. Een manage als een beheer en een master detail. Nou, snap je allemaal. En een select en een search. Een select is een search zonder zoekcriteria. Of een search is een select met zoekcriteria. Het is mooi bekijkt natuurlijk. Een master details en een view. Dat is een ding waar je niet in beheert, maar alleen kijkt. Een aantal rapporten en een file import. En zo modelleer dat. En die getalletjes die we hierop hebben staan, die komen ook uit dat UML-profiel. Je kunt dat in UML heel makkelijk doen. En dit is de schatting. Dus als je zo'n plaatje maakt in een workshop met de klant, heb je ter plekke de schatting. Dat is cool, hè? Doe je een aantal van die workshops en dan zegt die klant van, oh, groot is nou eigenlijk. En dan zeg je, nou, zoveel punten. En hoe lang doe je er dan over? Nou, 10,4 uur per punt als een .NET project is. Is leuk, hè? Zo kun je offertes maken. Nou, genoeg over requirements geleuter. Nou gaan we eens de techniek in, denk ik, langzaam. Ja, gelukkig. Nou, dat hebben we maar gehad dan, toch of niet? Jongen, en dat om, wat is het, 4:15? Ik neem even een slokje water. Normaal praat ik niet zo snel, maar ja, ik wil op tijd klaar zijn natuurlijk, want dan kunnen we tenminste met z'n allen de file in. Zo. En dan is de vraag natuurlijk, hoe vertaal je dat spul nou weer naar code? Kan dat dan? En moet je dat dan doen? Nou, moet niet. Maar de grap is, het is wel super handig. Omdat als je zou kunnen zeggen van, hey, ik heb hier zo'n bolletje in het model. Als dat nou ook een klas wordt in mijn applicatie, dan heb ik daar weer traceerbaarheid in. En je moet je voorstellen dat, wij bouwen, is er iemand van jullie beheerder per ongeluk? Dat durft nooit iemand te zeggen, dat snap ik ook wel hoor. Dat is, nou ja, goed. Dus als je nou de dingen in beheer hebt, het grootste gedeelte van de levenscyclus van een applicatie is het ding in beheer hebben, niet het bouwen ervan. En als je dan inderdaad kunt zeggen van, er belt een klant op die zegt, ja, op schermpje select order, daar gaat iets niet goed. Dan weet je, oh, select order, dat is use case select order, daar heb je het stukje tekst erbij. Dan duik je de code in en dan duik je in de laag waar alle use cases zitten en dan zeg je, dat is die use case. En daar gebeurt dat en dat in. En dat maakt het beheer van dat soort spul heel veel handiger, kan ik je vertellen. Dat de structuur er altijd in zit. Je zou dat met ASP.NET MVC kun je dat in principe natuurlijk ook doen. Hè? Want er zit een vergelijkbare structuur in. Alleen heb je het dan weer verdeeld in models en views en controllers. En het grappige is, die smart use case doet ook een stuk van dat soort werk. Dat zal ik je laten zien. Nou, een stukje architectuur. Deze foto heb ik van de week genomen. Dat is kathedraal in Brazilië. Ik denk, nou ja, dit is een ander plaatje van architectuur dan van die saaie plaatjes. Het is wel een prachtig gebouw van binnen. Van buiten is er niks aan overigens. Maar, en zo zie je ook architectuur. Architectuur hoort leeg te zijn. Oorspronkelijk overigens, de architect die dit ontworpen heeft, is iemand die komt uit Rio, die heet Charles Niemeyer. Verwacht je ook niet als je uit Rio komt dan, hè? En die had er niet eens bank in gezet. Zo kaal was het ding. Hè, dat is je architectuur. Dus je architectuur is een soort raamwerk, zeg maar, waar dingen in kunnen gaan passen. Later hebben ze die bankjes er pas in gezet. En die lelijke belden die hier hangen, die hangen er ook nog niet zo heel erg lang. En je kunt dat gaan opvullen met de dingen die je bouwt. Zo hoort architectuur te zijn. Wat zou je nou kunnen doen met die use cases? Nou, kijk, als je naar gelaagde architecturen kijkt. Meeste mensen, ik neem aan dat jullie vrijwel allemaal met een gelaagde architectuur werken. Ik neem ook aan dat een heleboel van jullie zitten en denken, architectuur, lagen, wat is dat nou weer? Nou, dat ga ik niet uitleggen, want het kost me veel te veel tijd dan. Ga er even vanuit dat je applicatie uit lagen bestaat. Dat hoort zo. Nou ja, laat ik het zo zeggen, het is een van de meest voorkomende patronen als het gaat om softwarearchitectuur. Waarom doe je dat? Nou, dat doe je om de verantwoordelijkheden van dingen te kunnen scheiden. Er zijn allerlei patronen en mechanismes die daarbij gelden. Die zeggen van, nou, je moet eigenlijk een ding niet meer dan één echte verantwoordelijkheid geven. Dus je moet niet je webpagina's, zoals ik af en toe nog wel eens tegenkom. Dat is een van de dingen die ik het leukste vind om te doen, is naar andermans code kijken. Reviews, audits en zo, dat soort dingen doe ik nog wel eens. En dan kom je af en toe kom je ontzettend crappy code tegen. Nog niet zo heel lang geleden kwam ik een applicatie tegen, een webapplicatie, waarin de SQL statements in de pagina stonden. Ik zie nu allemaal mensen elkaar aankijken. Ik hoop niet dat dat betekent dat je nu tegen elkaar zegt, oh, dat doen wij ook. Dan moet je goed opletten zometeen. He, dus allerlei dingen die niet op een plek thuis horen waar ze niet thuis horen, moet je daar niet stoppen. Webpagina's zijn niet verantwoordelijk voor het benaderen van de database. Dat zit daar niet. En als je dat doet, heel simpel, als je dingen uit elkaar hebt, dat heet separation of concerns. Segregation of concerns, dat doen ze alleen in Zuid-Afrika. En dan zou je kunnen zeggen, dingen zijn onafhankelijk van elkaar veel makkelijker te testen. Want ik hoef maar alleen maar mijn business objectje te testen, of mijn domein objectje, of mijn entity, of hoe je dat allemaal ook gaat noemen. En het leuke is van zo'n architectuurplaatje, kijk, het maakt niet zo heel veel uit wat voor frameworks je gebruikt. Want je kunt eigenlijk moet je altijd uitgaan, maar dan kom ik in een van mijn andere verhalen terecht. Dan moet je maar eens naar kijken, dat heet How Frameworks Can Kill Your Project. Dat staat ook wel online als filmpje. Eigenlijk moet je eerst naar je softwarestructuur kijken en dan pas kijken naar welke frameworks kan ik daar lekker bij gebruiken. En niet zeggen van, hey, dit zijn mijn frameworks en mijn frameworks zijn mijn architectuur. Ja, want ga je dan een nieuwe versie van je frameworks doen, dan kom je altijd in de knoei. Mensen die begonnen zijn met de beta van ASP.NET MVC 1, die weten het allemaal, dat ze de boel daarna vreselijk omver getrokken hebben en dan liepen al je applicaties niet meer. Maar dat gebeurt met alle frameworks. Dat werkt nu helemaal zo met frameworks. Mensen die begonnen zijn met Entity Framework 2, die zitten nu hun software weer opnieuw te bouwen. Nou, 4 zo goed als of wel of niet er is, enzovoort, enzovoort. Nou, wel hè. Dus je moet altijd kijken naar je softwarestructuur, de dingen die daarin rondhangen, de soorten objecten of de soorten klassen die je eigenlijk hebt, en wat hun verantwoordelijkheden zijn en hoe ze dan weer met elkaar samenwerken. Nou, dat is typisch iets wat je met softwarestructuur doet. En wat we eigenlijk gezegd hebben is, we willen graag die use cases daar een plek in geven. En dan moet ik afvragen, ja, maar waar zit dat dan? Nou, dat zit hier. Als je dit zo doet, hè, tenminste, dan kan dat hier zitten. Dit is typisch zo'n architectuur. Hier zitten mijn use cases. Hierboven zit natuurlijk mijn user interface. Hè, en user interfaces doen alleen maar user interface dingen. Dus het tonen van dingen op je scherm. Eventueel kijken als je het ingevuld hebt of de veldjes nog leeg zijn of ze goed geformateerd zijn. Punt. De rest van de verantwoordelijkheden ligt niet in je user interface. Dan geef je het spul maar weer door aan degene die er wat mee doet. In dit geval de use case. Hè, dus die acteert dan zeg maar als een controller. En die zorgt er dan wel weer voor dat het daar beneden ergens terecht komt. Dit is natuurlijk de belangrijkste laag en uiteindelijk moet je ook ergens naar een database of naar een bak met services of naar een stuk middleware of weet ik veel waar je allemaal heen gaat. Tegenwoordig is dat nogal diffuus. En vroeger kon je gewoon zeggen, oh, ik pletter een database neer. Veel mensen zeggen dan, oh, we maken een MDB'tje. En dan gooi je dat erin en op een gegeven moment groeit dat ding uit. En dan groei je uit je voegen enzovoort enzovoort. Maar tegenwoordig is ja, waar data vandaan komt, is niet meer per definitie een database. Sterker nog, de applicatie die we nu aan het bouwen zijn, het project waar ik nu in zit, er zit helemaal geen nieuwe database onder. Ze hadden al 3 databases waar al die data uitkwam. En we trekken het spul maar weer bij elkaar en we maken er een nieuwe applicatie bovenop. En dat gebeurt ook steeds vaker. Dus je moet dat ook de andere kant mee kunnen voorzien. Namelijk ook data die vanuit services komt en die daar weer in terug moet. Nou, dat kun je dat maar beter afscheiden. Stop dat alsjeblieft in een laagje wat tussen je domeinlaag en je outside world zeg maar zit. Je kunt het ook andersom doen. Je kunt ook zeggen, ja, maar we bouwen alleen maar services. Kan ook. En dan kun je hetzelfde weer doen. Want we hadden ook die services al als smart use cases gemodelleerd. En dan denk je, ja, maar hoe doe ik dat dan? Nou, het grappige is, het is niet zo heel ingewikkeld. Als je kijkt naar je code. Ik zal even een van mijn projecten erbij opentrekken. Dan kun je het gewoon zien, dat is leuker. Dus doe ik ook nog iets aan code laten zien. Ik ga niet zo heel veel code laten zien vandaag. Ja, wel op de slides, maar niet in het echt, zeg maar. Kijk, hier heb je in principe een applicatie die dat model voldoet. Hier is een framework onder. En hier heb ik mijn domain layer, ik heb mijn web layer, mijn data layer, mijn process layer. En ik heb nog een stukje webpanels apart zitten. Nou, dat zit er ergens tussenin. En als je die process layer openklikt, zo, dan zie je dat daar allemaal taakjes in zitten. En die term taak die zijn we ooit gaan gebruiken vanwege die workflow engine, dat project wat ik verteld heb. Daar heette dat zo, dus we zijn dat ook maar zo genoemd. Eigenlijk zijn het use cases. En dus ik heb een use case die heet change password. Die zit in mijn model, maar die zit dus ook in mijn code. En ik heb er een die heet confirm account. Ik heb een main use case, ik heb een select account, ik heb een manage role, enzovoort, enzovoort. Hier is die nog niet zo groot. Dit is een wat oudere versie van de code van dit project. Inmiddels zijn het er veel meer. In mijn andere huidige project hebben we er inmiddels denk ik een stuk of 100. En dan is de vraag natuurlijk, hoe krijg je die dingen aan de praat en hoe implementeer je dat dan? Nou, dat ga ik je laten zien. Laten we eens even kijken. Dan moet ik weer terug naar de slides, dat is makkelijker dan... welk knopje moet ik dan hebben? Die. Laten we eens even kijken. Ik ga een klein patroontje laten zien wat we gebruiken om die use case te implementeren. Of je dat precies zo moet doen, dat hoeft helemaal niet. Maar dit is een voorbeeld. Het is een voorbeeld hoe wij het doen. Voor ons werkt het prettig. Maar je kunt daar natuurlijk vergelijkbare structuren voor maken. En dat patroontje dat ziet er ongeveer zo uit. Oh nee, eerst deze. Ja, hij staat nog één verder. Waar is die gebleven? Oh, daar is die gebleven. Ja, ik heb de tekst even in de slide laten staan. Normaal haal ik die eruit, maar dan kun je hem achteraf nog een keer nalezen. Kijk, iedere use case aan zich, wat doet een use case nu? Daarom is deze slide. Ik zal je dat voorbeeld van die search customers laten zien. Je start de use case en de use case zegt, hey, wat ben ik voor een ding? Hey, ik ben een search use case. Nou, weet je wat ik ga doen? Dan gooi ik eerst dat scherm wel de lucht in. Ik activeer een view, of nou een Windows schermpjes of een webpagina of een mobiel paginaatje, dat maakt allemaal niet zoveel uit. En dan komt dat scherm voor je neus te staan. Wat staat daarop? Een aantal criteria waarop je kunt zoeken en een leeg lijstje. Je kunt natuurlijk ook vullen van tevoren het lijstje, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Dat hangt een beetje vanaf wat de klant precies wil, wat ze prettig vinden. En je vult dan wat zoekcriteria in, je drukt op submit. En dan kom je in principe van dat schermpje weer terug bij de use case. En dan geef je eigenlijk de use case de opdracht, joh, zoek dat eens voor me uit wat er dan gebeurt. En dat betekent dus dat je in principe een methode krijgt op die use case die dat voor je gaat doen. En de use case zegt dan, nou weet je wat ik ga doen? Ik ga naar de repository voor customer, die zit in mijn domain layer. En ik zeg tegen die repository, hier heb je al die zoekcriteria, doe er maar wat leuks mee. En wat gaat die dan doen? Die gaat dan naar de laag die daaronder zit. En of dat nou een service layer is, een table layer, of een table gateway of een service gateway, maakt niet zo bar veel uit. Iets wat in ieder geval dat zoeken kan voor je verwerken. En wat gaat dat ding dan doen? Die gateway die gaat de database in en die doet wat frutsels en die doet wat queries enzovoort enzovoort. En daarna komt hij terug met een bakje van die klant. Nou, dan zit je weer hier. En dan zegt die repository, joh, ik ben klaar. En die zegt tegen de use case, hier heb je een lijstje met klanten wat voldoet aan deze voorwaarden. Doe er maar wat leuks mee. En de use case die zegt dan, beste scherm, er is weer wat gebeurd. Ga je jezelf maar weer tekenen. Laat ik het maar even in het Nederlands beschrijven. Ga je jezelf maar weer renderen. En by the way, hier is een lijstje met klanten, doe er maar wat leuks mee. En dan komt dat schermpje weer op en dan komt er een lijstje met klanten te staan. En dan zegt die gebruiker, die moet ik hebben. En die klikt daarop en die selecteert er eentje. Dan kom je weer terug in de use case. En de use case zegt, hey, ik heb mijn doel bereikt. Want mijn doel was het selecteren van een klant. En die zegt dus, ik ben klaar. En die meldt zich af en die geeft die klant weer terug. Dat is eigenlijk hoe een use case werkt. Als je dat zo gaat implementeren. Het is echt heel makkelijk om te doen. Nou, dit soort tekst sla ik even over. Er zijn altijd mensen die zeggen van, ja, maar is het dan een model view controller? Of een model view presenter? Of een model view view model? Model view view model? Weet je, maakt maar niet zo heel veel uit. Weet je. Dus ik heb hem maar even zo genoemd. Model view WTF. Zoiets, hè? Nou, hier heb je weer zo'n diagram, dus hetzelfde diagram als net. In principe hoort hier, bij dit diagram, hoort bij ieder use case, je hoort een scherm ook. Dat komt omdat ze allemaal stereotypes hebben die geel zijn. Om een voorbeeld te geven, wat je hier leest is dit. Als ik manage investment start, deze start ik, deze use case, dit is eigenlijk waar ik de use case start, dat hele use case diagram, dan zal hij als eerste zeggen, het is een include, hij zal een investment gaan selecteren. En dit is zo'n lijstje met potentiële investments. Het is een search. Dus ik weet dan, oh, daar horen zoekcriteria bij, kan het invullen, kom ik terug. En dan kom ik in principe terug bij deze use case. En dan kun je daar vandaan allerlei andere dingen doen. Daarom staan die andere pijltjes andersom, dat heet extend in UML. En eigenlijk zou je in dit diagram dat zoveel kunnen interpreteren als van, oké, deze is in ieder geval verplicht om deze succesvol uit te voeren. En deze zou ik allemaal kunnen doen. Dus ik zou van die investment kunnen doorklikken naar het beheren van het contact. En ook dit is weer een apart scherm met in dit geval met een heleboel tabbladen erop. En dan kun je er even allerlei leuke dingen mee doen. En dus zo kun je dat zien. Wat we daarvoor doen is, we hebben een patroontje voor geïmplementeerd. Het is eigenlijk een interface met een beperkt aantal methoden. En het leuke is, kijk, die use cases hebben precondities, die wil je kunnen valideren. En als die je voldoet naar die precondities, dan start je de use case. Dus wat we gezegd hebben is, nou, we doen dat zo. We maken daar een aantal methodes voor, die heten run, validate, preconditions en start. Maar ja, als je ze anders wil noemen, mag dat ook hoor. En je kunt die use case dus runnen. En wat die dan zal doen, die zal in eerste instantie zal die validate preconditions aanroepen. Nou, in principe hebben we er een basisimplementatie voor gemaakt. Dat ding heet task. En daar staat deze als leeg in, zeg maar. Eigenlijk, hij is niet geïmplementeerd. Dat is een virtual. Nou, hij is er wel natuurlijk, maar hij is leeg. En als dat goed gaat, dan ga ik die start uitvoeren. En dan kom ik in de methode die eigenlijk het werk gaat doen. En die inderdaad gaat zeggen van, hey, wat ben ik een search? Oh, dan moet ik nu mijn scherm gaan activeren. En dan gaat hij wat werk doen. Of hij roept een andere use case aan, dat kan natuurlijk ook. Dan gaat hij die runnen. En dan vervolgens komt die weer terug en dan kun je daar weer verder. Nou, om verder te kunnen, hebben we een continue methode gemaakt. En in die continue methode, die gebruiken we eigenlijk om, als je terugkomt vanuit een andere use case, wat moet je dan doen? Nou, dan moet je altijd zijn postcondities valideren. Zo werkt dat nou eenmaal met use cases. Zo van, ik heb die search use case laten uitvoeren. Komt die nou inderdaad terug met een klant of niet? Het kan ook zijn dat iemand op cancel gedrukt heeft bijvoorbeeld. En dan moet je daar dus iets anders mee doen. En dan moet je, oh, wat moet ik dan? Nou ja, dat weet ik niet. Ben je gebruiker gaan vragen, hey, wat wil je dan als ze op cancel drukken? Wat moet je dan doen? Oh, nou, dan willen we deze ook afsluiten. Oké, dat is goed. Schrijf op, klaar. En zo kun je dat implementeren. Nou, je moet natuurlijk ook nog je eigen postcondities bereiken. En daar zijn die finish oké en cancel methoden voor. Eigenlijk gebruiken we vooral die oké en cancel. Maar die roepen onder water die finish aan. Dat is wat makkelijk om te realiseren. Dus als je klaar bent zelf als use case, dan roep je je eigen oké methode aan. Dan is het verhaal af. En dan wordt die opgeruimd en dan ga je weer verder. Nou, dat is het basisidee. En als je dus iets wilt doen. We hebben een basisimplementatie gemaakt. Die is gewoon leeg, doet helemaal niks. Maar het kan zijn dat deze bijvoorbeeld precondities heeft. Nou, dan maak je een concrete klas die heet Select Customer, die erft van task. Of hij implementeert de interface, kan natuurlijk ook. En dan maak ik die methode Validate Preconditions op. En dan gaat hij gewoon mee. En dan wordt hij uitgevoerd op het moment dat het nodig is. Nou, zo werkt het principe. Ik zal het eens laten zien wat dat nou in code doet. Maar dit heb ik eigenlijk al laten zien, dus dat ga ik heel even overslaan. Het is de manier. Oh nee, dat ga ik niet laten. Nee, ik moet het wel even laten zien. Want er is namelijk één dingetje dat we extra gedaan hebben. Kijk, als het over hergebruik gaat. Voor mensen die webapplicaties bouwen. Wie van jullie refereert in zijn ene webpagina, linkt die door naar andere webpagina's? Gewoon met een link? Ja, is leuk hè? Tenzij dat spul verandert, de ding een andere naam krijgt, enzovoort, enzovoort. Of dat je van 5 plekken gaat refereren en dan een andere naam krijgt. Dan raak je helemaal in de war. Eigenlijk zou je willen, en ASP.NET MVC doet dat alweer wat beter, dat je niet naar een bepaalde URL refereert, maar naar iets wat je gewoon kunt zeggen van, hé, ik moet de use case Hutzebut starten. Regel dat maar. En dan hoef ik niet zelf die instantie van de use case Hutzebut aan te maken. Dat laat ik over aan iets wat dat kan regelen. Dus in dit geval hebben we daar een dingetje tussen gemaakt, dat noemen we de task manager. Nou, geef het een andere naam als je het wil. En daar kun je ook weer verschillende implementaties van maken natuurlijk. Bijvoorbeeld eentje op BizTalk of weet ik veel wat. SharePoint, nou ja. In principe kun je dan die dingen laten samenwerken zonder dat ze elkaar kennen. En dan kun je inderdaad toe naar hergebruik van use cases. Want dan kun je gewoon zeggen, dan kun je met zijn naampje zeggen van, hey, ik moet nu select customer aanroepen. Maak je daar een lange enumeratie van of iets wat daarop lijkt. Dan geef je die naam mee en dan zegt die task manager, oh, dat regel ik wel. Ik creëer wel een instantie voor je met create instance of met een of andere DI engine. En dan op, gaat dat ding starten, ik roep zijn run methode aan en hij gaat aan de slag. En dat ziet er dan zo uit. Ik kom van het scherm, wat wil ik hier eigenlijk? Ik heb een scherm om een project te onderhouden, ik moet een klant selecteren uit een lijst met klanten. Dan zeg ik tegen mijn use case, joh, regel dat eens voor me, dat er een klant geselecteerd wordt. En de use case zegt tegen die task manager, start voor mij nou eens die andere use case die dat doet. En ik geef alleen maar zijn naam mee. En die task manager gaat een instantie creëren van de use case. En die gaat daar de run van aanroepen. En de use case zegt, oké, dan ga ik een schermpje tonen. Dat is die search customer weer. Hè? En uiteindelijk komt hier een stukje interactie uit. En uiteindelijk komt het scherm terug van, hey, ik heb hem gevonden. En het enige wat deze use case dan doet, is die meldt zich af bij die task manager. Door zijn eigen oké methode aan te roepen. En die oké-methode zegt tegen die taskmanager, oh, ik ben klaar, hier heb je een customer, doe er wat leuks mee. En dan gaat hij terug en zegt hij, joh, ik heb hem voor je gevonden. Dan haalt hij deze weer van de stack af. En dan zegt hij, ik heb hem voor je gevonden. Dan kom je in zijn continue-methode uit en hij zegt dan tegen dat scherm, van, hier heb je hem, klaar. En het leuke is nu, deze heeft dus gebruik gemaakt van die functionaliteit zonder te weten wat hier gebeurt. Je zou dus in principe een andere implementatie ervoor kunnen maken, of je zou het uit SAP kunnen halen, wat maakt allemaal niet uit. Nou ja, maakt wel uit, want dat kost je 3 maanden extra, maar... Je kunt die dingen dus aanroepen zonder dat je daar kennis van hebt wat dat ding doet. Het enige wat je doet, en dat is precies hoe use cases werken, is kijken naar wat zijn de precondities die ik moet waarmaken. En dan zegt de use case gewoon, kan het niet, ik doe het niet voor je. En dan geeft hij een cancel terug, of een andere fout. En je moet kijken wat hij voor je gedaan heeft. Heeft hij een van zijn postcondities voor mij waargemaakt? En zo implementeren we dat, dat is verplicht dat ze dat doen. Nou, en dan kun je dus die samenwerking kun je bouwen zo. Nou, hoe ziet dat er in code uit? Ik ga nu stukjes codevoorbeelden laten zien. Stel, ik start eerst deze use case, de Manage Offers use case. Dat ziet er ongeveer zo uit. Eigenlijk komt dit vanuit uit een user menu. Nou, zie je, oké, user menu. En dan staat hier taskmanager.run. En hier is eigenlijk die enumeratie. Het is overigens geen echte enumeratie. Het is voor mensen die mij wel meer hebben zien spreken, het is een descriptor pattern implementatie. Moet je maar eens terugzoeken. Dus het is een soort enumeratie die je kunt erven. Laat ik het maar even zo noemen in het kort. Dus hier staat, voer uit Manage Offers. En die taskmanager die gaat dan die instantie creëren en die gaat daar de run methode van aanroepen. Nou, dat ziet er dan vervolgens zo uit. Hij heeft geen precondities, dus ik kom meteen in die start terecht. En wat staat er nou in die start? Er staat dit. Overigens schrijven we hem tegenwoordig net even anders, maar het lijkt er wel op. Die start van die manage office, die zegt, oké, als ik iets meekrijg, en het is inderdaad een office, dan heb ik hier de office en dan ga ik gewoon mijn view activeren. En het leuke is, je ziet dus dat de use case niet eens weet wat er voor scherm boven hangt. Daar gebruiken we dependency injection voor natuurlijk, hebben we een mechanisme, daar ga ik zo nog iets over vertellen. En dan komt er een webpagina of een Windows Form of een Silverlight Form of een weet ik veel wat voor flauwekul je allemaal kunt bedenken. En dan gaat hij dat doen. En als ik niks meegeef, dan gebeurt er dit. Ik geef geen parameter meer mee en dan ga ik een andere use case aanroepen. Dan kun je afvragen, waarom staat hier niet gewoon taskmanager.run? Dat staat er eigenlijk wel, maar we vonden dat leuk om er een extensie method voor te maken. Ja, dus we hebben een extension method gemaakt op task die gewoon tegen die taskmanager zegt, regel, is nergens goed voor, maar ja, is leuk natuurlijk. Maak je wel allemaal extensie methods of niet? Is leuk, hè? In het begin vond ik helemaal niks, totdat ik een keer 2 dev days geleden over vertelde. Toen dacht ik, hé, daar kan ik eigenlijk veel meer mee doen. En inmiddels, ons hele framework bestaat voor de helft uit framework en voor de andere helft uit allerlei extensie methods. Het is wel heel verwarrend, maar het is wel leuk om te bouwen. Maar goed, je staat dus eigenlijk hetzelfde. Hè? Dus je staat gewoon, ga die andere use case uitvoeren. En dan kom je dus bij die task manager terecht en die gaat gewoon de run methode van die, wat is het, select office use case aanroepen. En daar staat niet zoveel in. Hij heeft ook geen precondities. En in de startmethode staat van, nou, creëer even een zoekobjectje en maak een lijst met, haal alle office types even op. Doet er niet zo heel veel toe wat het is, maar die heb je nodig om te kunnen zoeken. Daar vullen we een drop-down mee vullen op het zoekscherm. En dan ga ik het scherm tonen en dan kom je bij het scherm uit. Nou, wat staat daar dan? Het scherm. Dit is het echte scherm wat erbij hoort. Kijk, zie je, hier zijn allemaal die zoekcriteria en uiteindelijk komt er een lijstje uit. Nou. Gaat die interactie gaat zo'n beetje heen en weer. En dan vervolgens klikt iemand op zo'n rij. En als je op zo'n rij klikt, dan zitten we in de code behind page van deze webpagina. Dan staat er eigenlijk dit. Op mijn use case. Dus we hebben het zo gemaakt. Maar je kunt het ook anders implementeren. Dat het scherm zijn use case kent. We hebben hem generic gemaakt. En vervolgens geven we inderdaad de echte use case mee. Daarom kan ik die methode aanroepen. Dus hij roept hier een methode aan op de use case. Die zegt, hey, je moet een office selecteren. Nou, welke? Nou, deze eigenlijk. Degene die net op geklikt is. En dan kom ik dus terug in mijn use case. Hier heb je die select office methode. Zie je? En wat hij eigenlijk doet, is zegt, joh, ik ben klaar, ik heb er één voor je gevonden. En hier geven we waarschijnlijk iets extra's mee. Ja, dat kun je natuurlijk altijd bijbouwen, je kunt er wel parameters meegeven. Ik weet niet waarvoor het dient, ik heb het niet gebouwd deze, maar we geven in ieder geval die office terug. En dat betekent dus dat hij klaar is. En in die oké methode, daar heb ik het codevoorbeeld niet van staan, gaat hij terug naar die task manager. Je gooit dat ding weg, die instantie van de use case, die gooi je gewoon weg. En dan vervolgens zegt die task manager zegt van, oké, dan pak ik degene die jou aangeroepen heeft, pak ik terug. En daar ga ik tegen zeggen, hier is die continue methode. Roep ik die continue methode voor je aan. En dan moet hij maar uitzoeken wat hij ermee doet. Nou, dan is dit wat er gebeurt. In die continue methode geven we eigenlijk voor alles mee over wat er met deze use case is gebeurd. Namelijk, welke use case is er nu net afgelopen? Wie heeft er zijn werk gedaan? In dit geval select office. En ging dat goed? Is die met oké geëindigd? En zo ja, dan gaan we kijken of we een office mee hebben gekregen. En dan zou je zeggen, moet je niet checken of die cast wel goed gaat en dat soort dingen. Dat doen we expres niet hier. Omdat we willen dat als select office klaar is, dan moet er ook een office zijn. Of hij is gecanceld, maar dan kom je in het tweede stukje terecht, dat is hier. Dus we verplichten dit gewoon. En we laten dus inderdaad ook die applicatie ook klappen op het moment dat het niet gebeurt. Want dat is eigenlijk een developer fout. Dan heb je eigenlijk het contract wat je hebt met die andere use case heb je eigenlijk verbroken. Daarom gaan we daar niet expres op zitten casten, want dan krijg je allerlei onherroepelijke vervelende problemen daarbij. En dan ben je dus weer terug op deze use case. En dan zegt deze use case, oké, ik heb dit stukje er lopen, bla bla bla. Hey, ik ga mijn scherm activeren. Dan kom je weer op de webpagina. En dit is een stukje van de webpagina die bij Manage Office wordt. En je ziet dus ook dat die webpagina's dezelfde titel hebben als de use case. Dat maakt het heel makkelijk overigens om dingen terug te vinden. Nou, wat gebeurt er dan vervolgens? Nou, hij vult daar van alles en nog wat in. En dan drukt hij vervolgens op save, neem ik aan. Ja, zie je wel, hij drukt op save. En dan roepen we tegen die bind manager, nou, doet even niet toe wat ding is, haal alles van het scherm maar terug, gooi dat in het office objectje en ik ga de save office aanroepen. Ik zit nu weer in de code behind van die webpagina. En dat doet hij dan, en dan kom ik hier terecht en dan gaat hij hem saven. Nou, dit is wat geavanceerdere code. Als je framework schrijft, blijft het leuk om, dan ga je alle nieuwe dingen die erin zitten, en dan ga je met actions werken en met lambda expressies en zo. En dan komen er prachtig leuke dingen uit. Eigenlijk wat hier staat is, we valideren hem, we trekken hem door de validation manager heen, wordt het ding gevalideerd. En die validatie gebeurt ook op het moment dat ik hem save. Dus als ik hier ben, weet ik zeker dat het goed gegaan is. En als het goed gegaan is, dan is deze use case dus klaar. En dat klopt ook, want dan roept hij zijn oké methode aan. En dan geeft hij aan de task manager, zegt, joh, ik ben klaar, doe maar wat leuks. Ga maar terug naar waar je vandaan komt. Als je goed onthouden hebt waar je vandaan komt, is het uit het user menu. Die staat op de main use case. En dan ben ik weer terug bij waar ik begonnen ben. En het leuke is nu, die select offers use case, die zit in deze applicatie, wordt die op denk ik 4 of 5 verschillende plekken gebruikt. En we roepen hem iedere keer op dezelfde manier aan. En we weten niet eens welke we precies aanroepen. Gewoon omdat die dingen allemaal los aan elkaar hangen. En eigenlijk zit het verband vooral in het diagram en niet meer in de code. En wat is nu het aardige? Als je dat doet, dan zul je zien dat je, als je dingen los van elkaar bouwt, dan zijn het vrij kleine stukjes werk geworden. En het leuke van die kleine stukjes werk, is dat je het ook onafhankelijk van elkaar zou kunnen testen. En dan moet ik gaan afvragen, hoe ga je dat nou doen? Nou, wij zijn aan het begin van het jaar, we zitten nu in een vrij langlopend project, waarbij we nog wel eens wat extra dingen toevoegen aan onze frameworks. Dus dan we gaan nadenken over, kun je nou die smart use cases unit testen? Er zijn altijd van die puristen die zeggen, ja, dit is eigenlijk geen unit test, het is een andere test. Ik had een mooi woord voor in gedachten, maar dat is denk ik in het vliegtuig blijven liggen. Integratietest of iets in die orde grootte, hè, omdat je eigenlijk ook die use cases in hun samenwerking nog gaat zitten testen. En daar moet je wat dingen voor doen. Kijk, je zag net al bijvoorbeeld dat ik die activate view aanriep. Het this.activate view zegt eigenlijk, joh, ga je scherm maar tonen. En er zit een mechanisme onder, wat gebruik maakt van dependency injection, waardoor de use case eigenlijk niet precies weet wat voor scherm er nou bij hoort. Om heel in een notendop te zeggen, op runtime pluggen we in wat voor soort dingen er dan gaan gebeuren. We pluggen eigenlijk een view provider in, en die view provider, ja, dat kan de WebView view provider zijn, of de Silverlight view provider, of de Windows view provider, of de mobile phone provider, of de iPhone, nou dat kan natuurlijk niet, maar dat zou ook nog kunnen trouwens. In ieder geval iets wat een user interface doet. Als de user interface dingetjes maar de use case kennen, dan zit je goed. He, dus dat mechanisme, daar ga ik even kort iets over vertellen. Aan de hand van de validation manager, niet aan de hand van de task manager, had natuurlijk ook gekund. Om je te laten zien dat het een superhandig mechanisme is om te gebruiken in je applicaties. En we gebruiken dat op een heleboel aspecten. En ik zal zo aan de hand van een klein voorbeeldje uit mijn hoofd dan over Azure laten zien wat er nou zo handig aan is. We hebben dat maar manager-provider pattern genoemd. Nou komt weer een stukje tekst. Nou, laat ik even in het midden het stukje tekst. Ik ga gewoon het plaatje laten zien. Dit is eigenlijk het plaatje wat erbij hoort. Wat je hier ziet is, het centrale ding hier heet Validation Manager. Wordt het technisch zo laat op de dag? Ik kan me voorstellen dat je ziet, ik zit hier al de hele dag. Gaat die gast nog allemaal technische dingen vertellen? Ik dacht dat ik alleen maar plaatjes ging laten zien natuurlijk. Hè? Die hebben we al genoeg gezien natuurlijk. Nou, er zit hier een ding dat heet Validation Manager. En die validation manager is een soort static façade. Het ding heeft eigenlijk alleen maar static methods. En wat hij heeft in dit geval, dat zie je ook aan dit UML-diagrammetje, hij heeft een reeks van iValidation policies. Dus een interfaceje. Ik zal dat interfaceje ook wel even laten zien. En er zijn allerlei implementaties die wij in ons framework gebouwd hebben, maar die je heel makkelijk zelf kunt doen, want je kunt het mechanisme heel makkelijk zelf implementeren. Dus we hebben er bijvoorbeeld eentje die business rules valideert. Dus als ik een objectje meegeef aan die validation manager, dan wil ik alle methodes langslopen die een attribute hebben wat business rule heet. En dan gaat hij dat ding uitvoeren. Dan gaat hij kijken of daar een validation result uit terugkomt. En zo ja, doet hij daar wat leuks mee. Of eentje die attribute validation policy doet. Je kunt allerlei attributen bedenken als niet leeg, maximale lengte, minimale lengte, maximale grootte, in range, weet ik het allemaal. Altijd als leuke dingen kun je als attribute meegeven. En die zetten we op onze properties. En dan gaat deze, die gaat voor een object checken van, hey, staan er van dat soort attributes op? Dan ga ik die checken. En ik heb er bijvoorbeeld ook eentje gemaakt die zegt van, oké, als je een associatie hebt tussen twee domeinobjecten, bijvoorbeeld tussen customer en contact, hè, ieder customer heeft een aantal contacts, dan gaat hij kijken van, oké, als ik die customer aan het valideren ben, moet ik dan ook die contacts mee valideren? En dan gaat hij ook die allemaal valideren. Hè. Dus dan kun je een hele hiërarchie doorlopen. En het leuke van die dingen is, die kun je in of niet inpluggen. En als je ze inplugt, dan hobbelen ze allemaal mee. En als je ze niet inplugt, dan doen ze het niet. En dan zijn ze er ook niet. En het grappige is dus, wat je eigenlijk, degene die gebruik maakt van die validation manager, die weet dus niet wat er precies gebeurt. En dat is het aardige. En dat heb je, als je unit testing gaat doen, dan zul je zien dat je heel gauw tegen dit soort technieken aan gaat lopen. En dat is goed, hè? Ik zal de code erbij laten zien. Kijk, dit is die interface. Eigenlijk is de interface heel simpel. De meeste van dit soort interfaces, en we hebben er redelijk wat van in onze eigen frameworks gezet, maar ik kan me voorstellen dat jullie dit ook allemaal doen. Die interface iValidation Policy heeft vooral een methode die validate heet. En dan geef ik een object aan mee en doe er maar wat leuks mee. En wat je ermee doet, ja, verzin het zelf. Maakt me niet zo heel veel uit. Wat hij overigens die validation manager in dit geval nog heeft, is dat hij een lijst kan opbouwen met validation results. Dus je kunt als validator, een ding wat valideert, kun je die results terug in die validation manager stoppen. En uiteindelijk worden die dingen weer afgehandeld. Nou, dit is de interface. Hier heb je hoe dat ding wordt opgebouwd. Dus nu zitten we in de validation manager. En die zegt van, joh, ik heb een enumerable van policies en ik heb een enumerable van handlers. En die wordt eigenlijk zo opgebouwd. De eerste keer dat ik hem nodig heb, dan zit er nog niks in natuurlijk. Dan zeg ik tegen mijn dependency injection engine. Het grappige is dat hij dit ding maakt gebruik van dezelfde techniek. Dus welke dependency injection er daadwerkelijk onder zit. Of dat object builder of Unity of structure map of Windsor Castle is. Maakt eigenlijk niet uit. Je plugt er maar eentje in en dan ga je ermee mee. Je moet hem natuurlijk ergens bootstrappen. Je moet ergens een regeltje code schrijven. Om te zeggen welke zit er nou echt in. Maar die kun je toch gewoon tegen zeggen. Joh, bouw maar eens op wat jij hebt aan validation policies. En doe me die maar terug. En op het moment dat ik ga valideren. Die zal ik even eerst doen. Dit is de validate methode van die validation manager. En het enige wat hij doet is, hij loopt daar doorheen. Door al die validation policies. Dus hier pakt hij hem voor het eerst op. En dan loopt hij er doorheen. En dan zegt hij van nou, ga allemaal die validaties maar uitvoeren. En dan ben je klaar. En hoe weet je nou welke er gedaan worden? Nou, ga ik even een slide terug. Dat staat hier. Dit is mijn web.config in dit geval. Maar ja, het kan ook een andere config zijn. Of sommige DI-engines werken beter als je die bijvoorbeeld in je Global ASAX gewoon encodeert welke die erin moet pluggen. Dus er zit een beetje verschil in smaak in. Het idee is altijd hetzelfde. Wat ik hier eigenlijk zeg is, ik heb hier drie validation policies. En dat zijn deze concrete implementaties. En wat die zal doen, die dependency injection engine, die zal instanties gaan creëren hiervan. In dit geval zijn het waarschijnlijk shared instances. Dat betekent dat ik er altijd maar één van heb van ieder van die dingen. Maar ze hebben ook geen state, dus ze doen alleen maar. Ze handelen iets voor mij af. Dus dat kan dan ook. En hij zal dus die drie erin creëren. En iedere keer als ik deze applicatie start, zal hij deze drie dingen meenemen. Het grappige is nu, dat op het moment dat ik dat ik een van deze dingen uitcommentarieer, dan loopt hij gewoon niet mee. Maar die applicatie blijft doorlopen. Dus als er staat in regelcode, ik ga hem aanroepen met zo, validationmanager.validate en ik geef een rolobject mee. Soms zijn het er drie, soms zijn het er vier. En het leuke is dus uitbreidbaar en vervangbaar. En je zou kunnen zeggen, ja, maar ik weet nog allerlei andere leuke validatiemechanismes. Nou, implementeer die interface, plug hem in en hij draait mee. Of een ander voorbeeld, waar we eerder tegenaan liepen een aantal weken geleden, is bijvoorbeeld, we hadden een webapplicatie gebouwd. En die houdt dingen bij in session. Je eigen state hou je bij in session. Doen jullie allemaal, neem ik aan, toch of niet? Het vervelende is, als je dat ding op Azure gaat deployen, dan is er geen session object meer. Dus dan zit je, stel nu dat je je webapplicatie gebouwd hebt, je hebt overal staan van, gooi dit maar in session object, trek dat er maar uit, gooi dit er maar in, gooi dat er maar uit, enzovoort, enzovoort. En dan kom je ineens in een applicatielandschap terecht waar geen session object is. Wat doe je dan? En dan moet je al die code gaan aanpassen. Nou, dat is precies waar nou dit mechanisme voor handig is. We hebben dus een ding, dat heet state manager. Een van de properties van state manager heet personal. Personal is een instantie van iState provider. En dat is een interface die alleen maar een get en een set heeft, klaar. En als ik een normale webapplicatie bouw, dan heb ik een session state provider objectje. Wat inderdaad zegt van, nou, wat ik binnenkrijg, gooi ik in de session. En als ik het eruit haal, dan trek ik het weer uit, session object. Als je nou naar Azure gaat, is het enige wat je hoeft te doen, is de Azure storage state provider te implementeren. En dan slaat het ergens anders op. Moet het overigens wel serialiseerbaar zijn, want anders krijg je een probleem. Hè? Dus als je dataroaster erin gaat opslaan, dan werkt het dan niet. Waarom zitten mensen van Microsoft in de zaal, echte techneuten van Microsoft? Waarom is dataro niet serializable? Iemand een idee? Dat zou ik best willen weten. We zijn nu bezig om dataro uit onze frameworks te schrijven. Dat is leuk hoor. Ja, dus je kunt dus heel makkelijk van implementatie wisselen en implementaties uitbreiden. En als je gaat testen, heb je dat nodig. Nou, wanneer doe je dit nu, dit patroon? Eigenlijk voor van alles en nog wat. Je zag al die Activate View. Het ding doet niks meer of minder dan tegen de view manager zeggen, joh, ga eens een view activeren voor deze use case. Regel dat. We doen het met state management, resource management. Hè. Je kunt wel de standaard resource manager gebruiken die naast P.NET zit. Maar ja, dan zit er weer zo'n RESX filetje bij. Maar misschien wil je het wel uit een database halen. Zeker als het over meertaligheid gaat, dan zit het meestal in een database. En dan wil je op dezelfde manier wel kunnen aanroepen. Het maakt niet uit. Soms zit het in de RESX, soms komt het uit mijn config en soms komt het uit de database. Dus ik heb gewoon drie implementaties van iResource Provider gemaakt. En één daarvan gaat naar mijn RSX, dus die pakt onder water de Microsoft Resource Manager weer uit. Nou, speelt dat net van. En soms trekt hij het uit de database, en soms trekt hij het uit mijn web.config. Dat maakt niet heel veel uit. Dus je kunt dat voor allerlei van dit soort aspecten van je applicatie kun je dat doen. Logging is natuurlijk het meest bekende voorbeeld. Hè? Dus logmanager.log, regel dat. En wat je daaronder stopt, maakt mij niet uit. Doen jullie logging in je applicaties? Wie doet er logging? Wie gebruikt er log voor net? Wie gebruikt er, hoe heet dat ding ook weer, Enterprise Logging Block ding, heet die geloof ik. Zonder ding dan, hè. Als je nou van de ene zou willen wisselen naar de ander, lukt dat in je applicatie? Ik gok van niet. Dat is een persoonlijke gok, hè, tenzij jullie het netjes hebben geprogrammeerd. Stel dat ik wil veranderen, want de meeste mensen gebruiken Log4Net, hè. Is goed, hè, is open source. Stel nou dat al die mensen willen overgaan naar het Enterprise Library Logging Block. Zo heet die geloof ik echt. Wat moet je dan doen dan? Moet je dan al je code omschrijven? Nou, niet als je je eigen logmanager erbovenop hebt gemaakt met een implementatie van iLogProvider, die eigenlijk adaptertjes zijn naar ofwel Log4Net ofwel Enterprise Library Logging Block. En je kunt ze in principe zo uitwisselen. Nou, die techniek. En dat noemen we eigenlijk dat manager-provider ding. En waarom is dat nou handig? Nou, als je gaat testen is dat heel handig. Om de hele simpele reden, dat als ik mijn use cases ga testen, kijk, webpagina's testen, daar gebruik je andere technieken voor. Wij gebruiken daar meestal de, de web performance test voor. Doen jullie die? Kan in 2010, kan dat. Is leuk hoor. Kun je helemaal je, helemaal je website doorlopen, je record dat. En dan moet je een beetje met de parameters schroeven, want het loopt niet allemaal helemaal de eerste keer goed. En die kun je het doorlopen van je webpagina's laten afspelen als een unit test in Visual Studio. Dat werkt erg goed voor het doortesten van je webpagina's. Maar als ik mijn use cases wil testen, dan zit ik in mijn testomgeving. Ik zit in mijn unit testomgeving. In mijn unit testomgeving heb ik geen webpagina's. En ik heb ook geen session object overigens. Dus als ik ergens wat in state wil opslaan, moet ik daar iets anders voor regelen. En dan werkt dat mechanisme super handig. Want wat je kunt met dat mechanisme doen, is zeggen van joh, ik ga nu de use case, ik ga de echte use case wel eens een code aanroepen. En die zegt activate view. En die zegt dus tegen de view manager, doe dat. En een normale view manager, de web view manager, start dan zijn webpagina op. Of die gaat dan de HTTP request doen. Maar in de testomgeving wil je dat helemaal niet. Want in de testomgeving wil je eigenlijk gewoon weten, is dit gebeurd? Dus toen dachten we, weet je wat we doen? We maken nog zo'n implementatie en noemen we de test manager. Ik zal het eens laten zien wat er dan gebeurt. Eerst even kijken naar die use cases zelf. Wat zou je nou kunnen testen aan zo'n use case? Nou, wat ik al zei, er is allerlei interactie in de use case. Allereerst zijn daar de methodes die in dat task pattern zitten. Je wil die kunnen aanroepen. Ik wil die startmethode kunnen aanroepen met dat ik wel een office meegeef en ook als ik geen office meegeef. En in allebei de gevallen verwacht ik bepaald gedrag. En dat gedrag wat ik verwacht wil ik kunnen testen. Dat geldt dus voor die methodes die in dat patroon zitten, maar het geldt ook voor de methodes die vanuit de user interface aangeroepen worden op de use case. Ik had zo'n methode die heet select office. Ik wil weten wat er gebeurt als ik select office aanroep met een bestaande office, of met een nul office, of als ik gewoon NULL meegeef, of ik geef een ander ding mee, wat gebeurt er dan? Nou, daar krijg je ook weer verwacht gedrag van en daar kun je dus unit test voor schrijven. Dus je test eigenlijk al die methodes van de use case. Ook als die naar achter gaat, zag hij tegen de repository zegt van joh, geef maar alle klanten in Amsterdam is. Is ook een methode op die use case. Ook die wil ik testen. En dan wil ik weten of er inderdaad een lijstje van klanten terugkomt. Of dat het leeg is. Enzovoort, enzovoort. En zo kan ik alle individuele methodes van de use case, ik heb dat ook al een stukje tekst aan, maar dan moet je dan maar thuis een keertje nalezen, of in de trein of in de file. En zo kun je dus al die stukjes uit die use case kun je apart gaan zitten testen. En het grappige is, we zijn dat een half jaar geleden gaan doen. En tot mijn grote verbazing halen we enorm hoge percentages code coverage. Met name natuurlijk op de use case laag. Het grappige is, wij genereren, dat stuk heb ik eruit gehaald, dat zit eigenlijk ook nog in deze presentatie, maar dat doe ik alleen maar als ik er 2 uur voor heb. We genereren heel veel van die code ook uit. Ja, als ik een search customer use case heb, dan kan ik dat ding best uitgenereren als het een webpagina wordt met een use case erachter en een domeinobjectje en een repository. Dat is niet zo moeilijk. Dus dat doen we ook. Als we standaard uitgenereren, halen we 100% code coverage. Dat is gek, hè? Verbaas jullie daar niet over dan? Dat is normaal. En dan ga je natuurlijk die code verbouwen. Hè? Die gegenereerde code ga je dingen bijbouwen. Want dat is nooit helemaal standaard. En dan zie je dat je use case, unit test mee gaat verbouwen. Enzovoort, enzovoort. Op dit moment, in ons huidige project, halen we een code coverage op de process layer, op de use case layer van 83%. Doen jullie unit testing eigenlijk? Want jullie zitten maar allemaal aan te kijken van waar heeft hij het eigenlijk over? Wat zijn jullie percentages code coverage? 90. 90? Dat is hoog hoor. Dat is cool. 60. Ook 60 is goed, hè. We hebben binnen CAP een ding dat heet het Accelerated Delivery Center. Dat is het ding waar we veel projecten in doen. En daar doen ze heel veel kwaliteitscontroles. En ze zeggen, als je al 33% hebt, dan krijg je al een punt. Dat is wel oké. We halen overigens, op de use case layer halen we heel hoge percentages. Op de lager daaronder natuurlijk iets lager, want daar zit andere logica ook nog in. Dus die moet je eigenlijk ook nog apart testen. En dan kom je ook daar makkelijk tot aan de 80%. En dat is goed. Dat is in principe goed genoeg. Nou, hoe werkt het nou? Weet je, ik pak even de code erbij, want het code is net even verder geëvalueerd dan hier op de slide staan. Deze stukje slide staan namelijk nog van de TechEd Europe. Wat heb ik hier staan? Ik heb hier eentje, die staat er niet meer in. Eens even kijken. Dit zijn een beetje, ik wil een beetje makkelijker laten zien even. Heb ik een beetje makkelijk? Oh, deze is wel cool. Kijk, hier kom ik bijvoorbeeld, als ik naar deze unit test kijk. Dit is een unit test op de continue methode van mijn use case. En wat er gebeurd is, hij komt schijnbaar ergens vandaan terug met een account. Dus ik zorg dat ik eerst een account heb. En dan ga ik die continue methode aanroepen zoals ik hem kan uitroepen. In dit geval dus met een valid account. En dan moet hij in principe zijn werk goed doen. Wat is in dit geval zijn werk goed doen als ik naar die continue methode zou toegaan? Laat ik eens even kijken of ReSharper zijn werk nog doet vandaag. Het is al laat op de dag. Vrijdagmiddag doet ReSharper het ook niet altijd meer hoor. Hij is er in ieder geval redelijk lang mee bezig. Oh, kijk, daar komt hij aan. Kijk, hier heb je die continuum methode. En wat staat hier? Als ik terugkom van select account en het ging goed, dan verwacht ik inderdaad dat ik een account meekrijg. Dus in dit geval, als ik terug ga naar mijn unit test voor deze methode, en ik heb een geldig account hier, en ik roep die continuum methode aan, wat verwacht ik dan? Dat de account property, kijk, leuk hè, die lambda expressies, het is gewoon cooler. Je kunt ook gewoon een ding neerzetten zelf, maar dit ziet er gewoon net even cooler uit, zie je dat? Dan moet je wel even goed opletten met je extension methods hoe je dat schrijft. En is die inderdaad gezet op deze waarde? Want dat is wat je in principe onder water moet doen. En ook, die view moet zijn geactiveerd. En dat gebeurt natuurlijk ook als ik naar die code kijk. Want dat zit namelijk hier, kijk, dat is deze regelcode. En wat ik nu wil weten, inderdaad, is die view geactiveerd? Ik ga hier niet die webpagina de lucht in gooien, want dat kan niet in mijn testomgeving. Dat is een ander environment. Dus wat ik hier eigenlijk alleen maar wil weten, is dat inderdaad gebeurd? Nou, wat gebeurt er onder water in deze methode? Zal ik er eens gewoon inspringen in plaats van dat ik die slides laat zien? Dat is misschien wel leuk, een beetje code op het einde van de dag. Zal ik eens wat code bouwen eigenlijk? Nee, dat ga ik niet doen. Ik mag in mijn project ook nooit aan de versiebeheer shit zitten, want die sloop ik altijd. Kijk, dit is die methode. Het is een extension method. Moet je verder niks van aantrekken? Het is een extension method. Wat hier eigenlijk staat is, vraag nou eens aan die testmanager of deze view inderdaad aanwezig is. Hoe kan die nou aanwezig zijn? Nou, wat we gedaan hebben natuurlijk is, dan moet ik even zoeken hoe dat ding heet. We pluggen in plaats van dat we de webview manager inpluggen, pluggen we waarschijnlijk iets in. Het zal wel iets heten als de tests view manager, gok ik. Nee. Test view provider heet hij, ja, zie je wel. Zei ik toch. En als je dan kijkt wat hij doet, in plaats van, dus ik roep nog steeds, dus deze wordt ingeplucht in de view manager, in plaats van de webview manager, dus in mijn testomgeving doe ik deze. En het enige wat hij zegt is tegen die testmanager, registreer eens dat dit gebeurd is. En dan kan ik dat dus aan de andere kant weer uitvragen. En dan kan ik zeggen, ja, dat klopt, die view is geactiveerd. Dus het gedrag van deze methode, zoals ik dat opgeschreven heb in die test, is inderdaad oké, dat is akkoord. Hier. Dus ik heb inderdaad die view geactiveerd. En dan ben je klaar. En dan heb je dus een van die methoden, in dit geval met een geldige parameter. Je moet natuurlijk ook testen als je geen geldige parameter meegeeft. Die zal er ook wel zijn, die test. Dan kun je dus inderdaad zien dat de use case het gedrag vertoont wat hij moet vertonen. Althans, technisch gezien, want functioneel test het natuurlijk niks, hè, unit test. Hier heb ik denk ik ook, ja, continue with okay, but with null. Dus ik heb niks meegegeven. Wat verwacht ik dan? Dan verwacht ik dat hij een exceptie gooit. Want ik doe geen, ik laat mijn cast gewoon lopen, hè, en dan crasht hij gewoon als ik iets anders meegeef. Maar heb ik ook eentje, ik moet er ook wel eentje hebben met een invalid account, toch? Zonder account, kijk. Oh ja, zonder account, die was er natuurlijk ook. Dus ik roep wel die methode, of die startmethode aan. Of nee, ik kom vanuit de, dat heb je als je gaat improviseren. Ik kom vanuit de select account use case, dan kan ik wel of geen account meekrijgen. En in dit geval is het goed gegaan, maar ik heb geen account meegegeven. Dat is een beetje een rare situatie. Dus ik heb wel gezegd dat mijn use case goed is afgelopen, maar ik geef eigenlijk niks mee terug. Dus ik heb er eigenlijk niks aan gehad. In dat geval gaat die cast optreden in die continue methode en die zegt, dat kan niet, die crasht. En hoe crasht hij dan? Nou, met een index out of range. Want hij verwacht dat de eerste parameter in dat dingetje, in die params p, dat daar die account in zit. En die zit er niet in. Dus dan verwacht ik inderdaad ook dat deze fout op. Ook dit is verwacht gedrag. Dus ook dit moet je testen. Je moet dus inderdaad testen of het inderdaad op die manier geïmplementeerd is. Nou, zo kun je op een hele makkelijke manier kun je ook je use cases testen. En die kun je ook weer gewoon runnen. We hebben op dit moment in een project dat we voor de klant doen. Ik ga even terug naar de slides hoor, dan ga ik zo meteen weer een beetje doorheen krassen natuurlijk. Ik geloof dat we op dit moment 650 unit tests hebben lopen op de use cases. En daar testen we eigenlijk alle use cases in het project testen daarmee. En het grappige is dat je eigenlijk onder water een regressietest, die term zocht ik. Als iemand zegt, maar ja, dat is geen unit test, dat is een regressietest. Want je test eigenlijk ook het aanroepen van die andere use case. Want ik kan inderdaad ook zeggen van, hey, als ik de startmethode test en ik geef niks mee, dan moet hij die andere use case getriggerd hebben. En ook het triggeren van die andere use case gebeurt niet echt. Want daar zit ook de test task manager, test task provider heet hij. En die zegt ook gewoon tegen die test manager, het is gebeurd. Je hebt die andere use case inderdaad aangeroepen. Het gebeurt niet echt, maar je kunt wel zien dat het gebeurd is. En dat is het leuke van dat, dat mechanisme met die Met die manager en die providers en die interface. En dan eventueel een stukje dependency injection. Maar dat hoeft eigenlijk niet eens. Je kunt het er ook wel gewoon encoderen. Als je maar zorgt dat je onafhankelijk bent van die implementatie. En dan kun je dus inderdaad in je testomgeving kun je dus ook je use cases testen. Die in principe een samenwerking hebben met van alles en nog wat in je omgeving. Nou, eens even kijken wat er nog op de slide staat. Je test dus niet alleen maar de methode van de use case zelf. Maar ook de interactie met je domein. Kijk, hier ga ik bijvoorbeeld een valide office opslaan. Dan moet ik eerst de onderwaterse startmethode aanroepen. Dan ga ik kijken, inderdaad, is dat scherm geactiveerd? Zo ja, dan ga ik de save office aanroepen. En dan ga ik eigenlijk deze methode, die gaat die office proberen op te slaan. En dan ga ik inderdaad kijken van, de validation moet gesucceed zijn. En deze property mag niet empty zijn. Dus dit is een beetje raar, die hebben we inmiddels omgebouwd, die ziet er nu anders uit. Maar hij gaat inderdaad kijken van, is deze inderdaad zo opgeslagen als die opgeslagen is? Als dat die opgeslagen zou moeten zijn. Dan zit het eigenlijk in elkaar. Dit heb ik eigenlijk al staan vertellen. Dus we hebben eigenlijk vervangingen gemaakt. En dat kan doordat we al die manager-provider mechanismes over hebben. Dus we hebben een vervanging gemaakt bijvoorbeeld voor de task manager. Want hij roept niet echt die andere task aan. Maar hij doet net alsof hij dat doet. En hij zegt van, ik heb het gedaan. En hetzelfde geldt voor die view manager. Dus ik ga niet mijn webpagina triggeren of mijn scherm triggeren. Neerzetten. Maar ik ga zeggen dat ik dat gedaan heb. En dat doe ik ook met validatie. Validatie voer ik wel uit. Maar het afhandelen van die validatie doe ik niet. Want als er een validatiefout optreedt, gooi ik gewoon een exceptie. Dus ik heb ook een test validation provider, of handler. Test validation handler heb ik. En die gooit gewoon een exceptie, klaar. En dan kan ik in mijn unit test kijken van, is inderdaad deze exceptie gevallen? Nou, dan is het resultaat zoals ik dat verwacht heb. Nou, als je dat dus doet, dan zie je dus inderdaad in de config van de testomgeving. Dus ik zit hier in de configuration file van mijn test. Daar heb ik inderdaad de test provider in geplugd. En de test view provider en de test task provider. En dan kun je dus inderdaad je use case testen zonder dat je de user interface bijpakt. Maar alles wat erachter gebeurt en de samenwerking tussen use cases test je in principe ook. En het leuke is als je dat dus gedaan hebt. Dit sla ik heel even over, want dat heb ik eigenlijk al verteld. Bla 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 bla. Nou, lees de codevoorbeelden maar een keer na. Dan kun je inderdaad op een makkelijke manier testen. Het leuke is dus als je dit doet. En dan zijn we eigenlijk bij de takeaways aangekomen. Loop ik een beetje op tijd? Oh man, ik ben keurig. Zal ik er nog wat bij vertellen? Tot hoe laat hebben jullie? Als je dit gaat doen, het aardige is natuurlijk dat je, als je zo'n aanpak als dit implementeert, is dat je eigenlijk van helemaal vooraan, van de scope van je project, kijkt naar welke sets aan bedrijfsprocessen gaan we nou eigenlijk automatiseren, doormodelleren naar de use cases. Die worden je eenheid van werk als je software gaat bouwen. Dus je implementeert ze net zo als dat je ze gemodelleerd hebt. Dus die dingen blijven bij elkaar intact. En het leuke is, zo'n use case model is niet super gedetailleerd. Dus je hoeft je niet zorgen te maken dat je model ernstig gaat afwijken van je code. Dat gebeurt gewoon niet. Zeker als je die code ook nog genereert. En dan vervolgens kun je het zelfs nog doorzetten naar geteste code toe. Nou, dan ben je eigenlijk van voor tot achter door je project heen. En we doen dit al een aantal jaren en dat unit teststuk is er pas later bijgekomen. En dat werkt eigenlijk fantastisch. Ik ga één semi-commercieel dingetje er nog bij zeggen. Wat ik nu heb laten zien is iets wat wij gebruiken in ons Accelerated Delivery platform. Het is een verschrikkelijke naam, ik heb hem ook niet zelf bedacht. Het heette eerst Trinidad platform, vond ik veel leuker. Een officiële naam hebben, bla bla bla. We hebben ook dus ook een website die er niet uitziet, www.acceleratedeliveryplatform.com. Daarom hebben we www.smartusecase.com ook nog maar aangevraagd. En dan zeggen we, die hele lange, dat is voor Java developers, die doen graag moeilijk. En die andere is voor ons, zeg maar. Hè. Dus, ik hoop niet dat te veel Java developers kijken naar dit filmpje als het opgenomen wordt, maar... Nee, het zijn hele aardige mensen, Java developers. Echt, zo. Ze moesten alleen allemaal omgeschoold worden. Maar, wat zou ik nou zeggen? Dan ben ik vanzelf de draad kwijt. Mag ook wel om 5:30 hoor. Dus, waar was ik nou gebleven? Help me even op weg. Oh ja, dat ging ik zeggen. Ja, precies. Alles wat erin zit in dat platform, is in principe gewoon, kun je gewoon meenemen. De codegeneratoren die we bijvoorbeeld gebruiken, kun je gewoon downloaden van de website. Je moet op die website alleen niet het framework downloaden, want dat is een versie van ongeveer 3,5 jaar geleden en die is echt stok oud. We zijn op dit moment bezig met een aparte website neer te zetten voor het framework. En dan is die gewoon compleet open source. Dus dan kun je hem gewoon meenemen, je kunt er naar kijken, je kunt er je voorbeelden uithalen, je kunt het gebruiken, wat dan ook. Wij verdienen er dan dus helemaal niks aan. Maar ik vind dat gewoon leuk, weet je. We hebben dat framework gebouwd en er zitten leuke dingen in. En dat is leuk voor de community om naar te kijken, punt. Zo is het gewoon. Dus, smart use cases, gewoon altijd doen. Echt, en niet alleen maar omdat ik ze heb uitgevonden, maar het is gewoon een heel handige techniek. Echt, het is gewoon super handig. Zeker als het gaat om die traceerbaarheid overal heen. Als je dit gaat doen en je gaat hem inderdaad ook gebruiken, die use cases, ga het dan ook zo bouwen. Want je hebt echt hele goede traceerbaarheid en je krijgt er gewoon fantastische, nette applicaties van. Geschreven in de taal van je domein. En dat is wat je eigenlijk wil. Wou ik nog meer zeggen? Nee? Nou, nog wat resources dan. Dit zijn die websites. Nou, dan moet je maar een keer naar kijken naar die websites. En dat was hem eigenlijk. Ik had natuurlijk liever hier gezeten. Ik zou je eerlijk vertellen, ik kreeg de aanbieding om vandaag mee door te vliegen met het hele team naar Rio. Maar ja, nou ben ik in Den Haag. Dat is ook leuk. Dus hier kun je me nog vinden. En bedankt dat jullie tot 5:30 hebben uitgezeten. En een goede reis thuis. Ik hoop dat er niet al te lange files staan en dat de treinen rijden. En wellicht tot een volgende keer.